Goedenavond. Vanavond is het wat studieachtig, maar tevens ook wel een beetje wat meer verhaalonderwijs om wat principes te leren kennen. God laat zijn gezicht zien. Dat is eigenlijk leuk. God laat zijn gezicht inderdaad, zoals gezegd is, op velerlei wijze zien en heel vaak. En als ik dan kijk naar heel veel christenen, althans mensen die zich christen noemen, die laten hun gezicht zo 1 of 2 keer per jaar zien. Zo met kerst en met Pasen, hè, weet je wel. Maar God laat niet alleen zijn gezicht zien met kerst en met Pasen. Dan zit de kerk ook altijd bomvol. Dus ik denk dat een hoop mensen denken dat God alleen zijn gezicht met kerst en Pasen laat zien. Maar dat zijn de mensen zelf die dat over het algemeen denken. En als ik dat zo tegen jullie zeg, dan word ik herinnerd aan een verhaaltje van een man die bij het uitgaan van de kerk de voorganger tegen het lijf loopt. Die zoals altijd bij de deur staat om handjes te schudden. En die voorganger die grijpt de man bij de hand en zegt: je moet je aansluiten bij het leger van de Heer. En de man antwoordt: ik zit al in het leger van de Heer. En de voorganger vraagt dan: waarom zie ik je dan alleen met kerst en met Pasen? En de man fluistert terug: ik zit bij de geheime dienst. En ik denk dat er heel wat christenen bij de geheime dienst zitten. Dat je ze alleen daarom ziet met kerst en met Pasen. Maar God niet. God zit niet bij de geheime dienst. God is aanwezig en wil graag onder ons zijn en bij ons zijn. Nou, als je dan een thema hebt van God laat zijn gezicht zien, dan moet je allereerst afvragen: hoe ziet God er dan uit? Want wie of wat is God dan? Als je kijkt in het verhaal van Johannes 4, in dan vers 24, dan is Jezus daar in gesprek met die Samaritaanse vrouw. Jullie kennen het verhaal wel. En dan op een gegeven moment zegt de Heer Jezus: God is geest. En de waarachtige aanbidders aanbidden in geest en in waarheid. Nou, dan hebben we 1 antwoord op de vraag: wie is God? Hoe ziet hij eruit? God is geest. Maar ja, dan heb je meteen de volgende vraag: hoe ziet een geest er dan uit? Want wat is dan een geest? Als de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, dan verschijnt hij aan zijn discipelen, weet je nog? En dan komt hij dwars door dichte muren en dichte deuren, komt hij heen. En in Lucas 24 vers 39, dat is dus na de opstanding, dan verschijnt Jezus daar ineens dwars door de muren en de dichte deuren heen. En dan schrikken de discipelen zich wild en ze zeggen: een geest! En dan zegt de Heer Jezus: voel eens even, dat een geest heeft geen vlees en geen beenderen. Een geest heeft geen lichaam. Een geest is dus een onzichtbare werkelijkheid. Nou, dat weten we dan ook weer. Maar ja, wat moet je dan met Genesis 1 vers 27? Want in Genesis 1 vers 27, daar staat in je Bijbel dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En God is geest. Dus hoe ziet dat er dan uit? Paulus die zegt in, ik ga straks een heel verhaal met jullie lezen hoor, dan vraag ik je om mee te lezen, maar nu noem ik alleen maar even wat teksten. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 10, dat het beeld van God is het volle kennen van hem. Dus Gods beeld is het volle kennen van hem. En dan staat er in Colossenzen 1 vers 15, dat Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Dus als je Jezus hebt gezien, dan heb je God gezien. Nou, weet ik niet hoe Jezus er precies uit heeft gezien. Ik kom nu net uit Suriname, waar we een heleboel samenkomsten hebben gehad. Maar als ik verder Zuid-Amerika inga, dan zie ik Jezus heel vaak afgebeeld met zwarte haren en donkerbruine ogen. Zwarte baard. En als ik hem in Europa afgebeeld zie, dan heeft hij blonde haren en blauwe ogen. En Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Dus heeft God nou donkere haren of blonde haren of blauwe ogen? Hoe ziet hij eruit? Want wie Jezus heeft gezien, heeft de Vader gezien. En terwijl ik dat zo zeg, voel je dan al wel aan dat het nooit kan slaan op het uiterlijk. Het moet dus iets te maken hebben met karaktereigenschappen. Met de aard en de natuur van God. Want als we geschapen zijn naar Gods beeld en God is geest, dan kan het eigenlijk niet slaan op uiterlijke kenmerken. Maar nou hebben we toch nog een probleem. En die tekst moet je maar eens lezen voor jezelf. Want in Exodus 24 vers 11, onthoud het maar even. Exodus 24 vers 11, daar staat dit. Ik vertel het je wel even. Daar staat dat een aantal vooraanstaande Israëlieten zagen God en zij aten en zij dronken. Ik moet jullie eerlijk zeggen, ik zou geen hap door mijn keel krijgen. Maar het staat er wel. En zij zagen God en ze aten en ze dronken. Alleen de vraag is, wat zagen ze dan? Want God is geest. Jullie kennen ook het verhaal waar Mozes, dat is even verderop in Exodus, waar Mozes zegt, ik zou u wel eens willen zien, God. En dan zegt God, niemand kan mij zien en leven. Dan zul je sterven. Maar verberg je in de rotskloof en dan hou ik mijn hand ervoor als ik langskom en dan haal ik mijn hand weer weg en dan mag je mijn achterkant zien. Want wie God ziet zal sterven, ik ben te heilig. En dat gebeurt dan en Mozes mag dan de achterkant zien zo, wat licht enzovoort. Maar het is heel vreemd dat Mozes zegt, ik zou u wel weer eens willen zien, want ergens in het begin van Exodus, daar staat dat de Heere God, en dat staat trouwens ook in Numeri, hoofdstuk 12, dat God zegt tegen Aaron en Miriam, met mijn knecht Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht. Dus Mozes, waarom wil je God dan nog zien? Je spreekt al met hem van aangezicht tot aangezicht. En als ik kijk in Jesaja hoofdstuk 6 vers 1, dan zegt Jesaja, ik zag de Heer zitten op zijn troon. Geweldig. Maar wat zag hij dan? Want Jezus die zegt, en die tekst moet je ook onthouden, Jezus zegt in Johannes 1 vers 18, niemand heeft ooit God gezien dan de enige geboren zoon van God. En Jesaja zegt, ik zag de Heer zitten op zijn troon. En die mensen daar, die vooraanstaande Israëlieten, die zeggen in Exodus 24 vers 11, en zij zagen God en zij aten en zij dronken. En Jezus zegt, niemand heeft ooit God gezien, dus dan rijst de vraag, wat zagen ze dan? Is die Bijbel dan tegen zichzelf verdeeld, wat je misschien al lang hebt gedacht? Of klopt die Bijbel toch wel? Het leuke is, dat natuurlijk de Bijbel wel klopt. God is geest. En als wij geschapen zijn naar zijn beeld en gelijkenis, dan gaat het om zijn aard, zijn natuur, zijn karakter. Maar dan blijft toch over, wat zagen die mensen dan als ze zeiden, wij zagen de Heer. Als ik in een spiegel kijk, dan kan ik zeggen, ik heb mijn gezicht gezien. Spreek ik de waarheid? Ja. Maar met dezelfde waarheid en overtuiging kan ik zeggen, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien. Want als ik in de spiegel kijk, zie ik mijn gezicht niet, maar ik zie het spiegelbeeld van mijn gezicht. Dus eigenlijk heb ik mijn gezicht nog nooit gezien. Jullie zijn bevoordeeld. En misschien ook bevooroordeeld. Jullie zijn de enigen die mijn gezicht hebben gezien. Met nog een paar mensen in andere kerken. Het enige wat ik ooit van mijn gezicht heb gezien is als ik heel scheel kijkpuntje van mijn neus. Dat is alles wat ik ooit gezien heb. Spreek ik toch twee keer de waarheid als ik zeg, ik heb mijn gezicht gezien, ik heb mijn gezicht nog nooit gezien? Ja. En toch, als ik in de spiegel kijk, dan zie ik een spiegelbeeld. Nou, de Bijbel is als een spiegel. En ik zie de heerlijkheid van God weerspiegeld in zijn woord. En als ik daar in die spiegel van het woord kijk, dan moet ik niet zoals Jacobus zegt, weglopen en terstond vergeten hoe ik eruit zie. Maar dan moet ik mij er gaan verdiepen in dat woord en zeg, dus als ik in de spiegel van het woord kijk en God is één met zijn woord, dan moet ik dus God weerspiegeld zien in dat woord en dan moet ik gaan lijken op hem, naar zijn natuur, naar zijn aard, naar zijn karakter, naar zijn wezen. En hoe kom ik erachter hoe God eruit ziet? Niet als ik blijf hangen bij God is geest. Maar als ik zeg, nee, God heeft zichzelf geopenbaard in zijn woord. Op zoveel verschillende wijzen. En, zoals al even in de zangdienst ook is gezegd, God laat zijn gezicht inderdaad zien op velerlei manieren. En ik ga met jullie kijken naar een verhaal waar God zijn gezicht laat zien op een heel merkwaardige manier. En ik neem je mee naar het verhaal uit de Bijbel, wat je misschien kent en misschien ook niet. En daarom lees ik het helemaal ook maar even. En het staat in 1 Koningen, hoofdstuk 12, vanaf vers 31. Dus 1 Koningen en dan hoofdstuk 12 en dan vanaf vers 31. Dat wil zeggen, daar begint het in de Nieuwe Bijbelvertaling. In de NBG zou het een vers kunnen verschillen. Maar dan ontdek je dat wel. 1 Koningen 12 vers 31. Jerobeam liet tempels bouwen op de offerhoogte en stelde priesters aan die niet tot de nakomelingen van Levi behoorden, maar afkomstig waren uit alle groepen van de bevolking. Ook stelde hij op de 15e dag van de 8e maand een feest in dat leek op het feest in Juda. Ik zal het jullie niet te moeilijk maken, maar misschien weten jullie dat het feest hoort te beginnen op de 15e van de 7e maand. En Jerobeam liet het feest beginnen op de 15e van de 8e maand. Dus hij stelde eigenmachtig een feest in. Dat je even ziet hoe fout hij al zit. Hij besteeg dan in Bethel de treden naar het altaar om offers op te dragen aan de stierenbeelden die hij had laten maken. In Bethel installeerde hij ook de priesters die hij voor de offerplaats had aangesteld. Op de 15e dag van de 8e maand, de datum die Jerobeam eigenmachtig had vastgesteld als feestdag voor de Israëlieten, besteeg hij de treden naar het altaar dat hij in Bethel had laten maken om er een offer te ontsteken. Hoofdstuk 13 vers 1. Hij stond al bij het altaar klaar toen er een godsman uit Juda aankwam die door de Heer gezonden was. Op bevel van de Heer riep hij tegen het altaar: altaar, altaar, dit zegt de Heer. In de familie van David zal een zoon worden geboren, Josia geheten. Op jou zal deze Josia de priesters van de offerplaatsen die wierook op je branden ten offer brengen. Op jou zal het gebeente van mensen worden verbrand. Hierop kondigde hij een wonder aan. Dit is het teken dat het de Heer is die gesproken heeft. Het altaar zal splijten en de as die erop ligt zal op de grond vallen. Toen de koning hoorde wat de godsman over het altaar in Bethel zei, stak hij over het altaar heen zijn hand naar hem uit en beval: grijp hem. Maar zijn uitgestrekte arm verstijfde, hij kon hem niet meer naar zich toe bewegen. Toen spleet het altaar en de as viel op de grond, zoals de godsman in opdracht van de Heer had aangekondigd. Alsjeblieft, smeekte de koning de godsman, bid voor mij en probeer de Heer uw God te vermurwen, zodat ik mijn arm weer kan bewegen. De godsman wist de Heer mild te stemmen, zodat de koning zijn arm weer kon bewegen zoals eerst. Toen zei de koning: kom met mij mee naar huis, dan kunt u zich verkwikken. En ik zal u een geschenk geven. Maar de godsman antwoordde: al gaf u mij de helft van uw bezit, dan nog zou ik niet met u meekomen. Ik zal niet hier in Bethel niets eten en niets drinken. Dat is een bevel van de Heer dat mij werd opgelegd met de woorden: je mag niets eten en niets drinken en niet langs dezelfde weg teruggaan als je gekomen bent. Daarop nam hij een andere weg terug dan die waar langs hij was gekomen. Nu woonde er te Bethel een oude profeet. Een van zijn zonen kwam naar hem toe en vertelde hem wat de godsman die dag in Bethel had gedaan en wat hij tegen de koning had gezegd. Toen zijn zonen hem alles hadden verteld, vroeg hun vader hun welke weg hij genomen had. En nadat ze waren nagegaan langs welke weg de godsman naar Juda was teruggegaan, droeg hun vader hun op de ezel voor hem te zadelen. Dat deden ze. En toen reed de oude profeet op zijn ezel de godsman achterna. Hij trof hem aan, zittend onder een terebint. Bent u de godsman die uit Juda is gekomen? Vroeg hij. Ja, zei de godsman. Toen zei de profeet: ga met me mee naar huis om wat te eten. Ik kan niet op uw uitnodiging ingaan, antwoordde de godsman. Ik mag in uw woonplaats niets eten en niets drinken, want er is mij door de Heer een verbod opgelegd met de woorden: je mag daar niets eten en niets drinken en niet langs dezelfde weg teruggaan als je gekomen bent. Maar ik ben ook een profeet, net als u, voerde de ander aan. En tegen mij heeft een engel in opdracht van de Heer gezegd: neem hem mee terug naar je huis en laat hem wat eten en drinken. Zo loog hij hem voor en de godsman ging met hem mee terug om bij hem thuis iets te eten en te drinken. En terwijl ze aan tafel zaten, richtte de Heer zich tot de profeet die de godsman had meegenomen. En deze riep tegen de godsman uit Juda: dit zegt de Heer, je hebt je verzet tegen een bevel van de Heer en je niet gehouden aan het verbod dat de Heer je God je had opgelegd. Je bent teruggegaan en je hebt gegeten en gedronken op een plaats waarvan hij had gezegd dat je niets mocht eten of drinken. Daarom zal je lichaam na je dood niet worden bijgezet in een graf van je voorouders. Toen de godsman had gegeten en gedronken, liet de profeet die hem had meegenomen een ezel voor hem zadelen. De godsman ging op weg, maar onderweg werd hij door een leeuw aangevallen en gedood. En zijn dode lichaam bleef op de weg liggen en de ezel en de leeuw bleven ernaast staan. Om duidelijk te maken dat het een godsoordeel was, want anders hadden ze hem wel opgevreten. Althans, die leeuw, die persoon en die ezel. Oké, wat een verhaal, hè? Tjonge. En daar moeten we nou eens naar kijken, want dit is ook God. Alleen, ja, weer is wat anders dan we misschien gewend zijn. Laten we gewoon eens naar het verhaal kijken. In Bethel woonde een oude profeet. Als de titel oude profeet wordt gebruikt, betekent dat dat God die man in het verleden heeft gebruikt. Maar dat hij zich kennelijk niet meer aan die profeet kan openbaren. En als God dan wil spreken tot Jerobeam, dan kiest hij niet voor die oude profeet, maar dan kiest hij voor een godsman uit Juda. Nou moeten we even in de gaten houden dat het woordje oud, bij oude profeet, niet meteen hoeft te betekenen dat de profeet al oud was in leeftijd. Het kan ook betekenen dat hij geestelijk gezien oud was geworden. Hij zag het allemaal niet meer zo zitten. Hij had geen echte relatie meer met God. Er waren geen geestelijke vernieuwingen meer in zijn leven. Hij was uitgeteld, eigenlijk afgeschreven. En daarom zegt God, ik kan jou niet meer gebruiken. Als ik tegen Jerobeam wil spreken, gebruik ik een godsman uit Juda. Daar moeten we nog op iets letten. Een godsman of een godsvrouw komt in principe altijd uit Juda. Want uit welke stam kwam Jezus ook alweer? Juda. Juda betekent lofprijs, weet je nog? Lofprijzing. Goed, dus een echte godsman of echte godsvrouw komt uit Juda, is uit God geboren, kent dus Jezus. Profeten daarentegen kunnen overal vandaan komen en daarom zit er ook van alles tussen. Maar echte godsmannen en godsvrouwen kunnen alleen voortkomen uit Juda, zijn uit God geboren en kennen Jezus. Dat is ook even belangrijk om dat te kijken. Dus die oude profeet was waarschijnlijk goed begonnen en nu onbruikbaar geworden. En als je naar jezelf durft te kijken vanavond, dan zou je ook kunnen denken van, ben ik eigenlijk nog wel bruikbaar voor de Heer? Misschien is ook jouw geestelijke conditie achteruit gegaan. Misschien ben je in verstandelijk opzicht enorm gegroeid, maar het hoeft geen geestelijke groei te zijn. Die oude profeet had wel kennis, maar geen dagelijkse diepe communicatie, gemeenschap meer met God. Kun je je voorstellen dat je die hele Bijbel uit je hoofd kunt leren en toch God niet kennen? Dat is verstandelijke wijsheid, dat is verstandelijke kennis. Maar God kennen, daar heb je een ontmoeting voor nodig met God zelf. Dus die oude profeet, die was eigenlijk het contact met God kwijt en wist niet meer hoe God sprak. In Johannes 5, vers 17, daar zegt de Heer Jezus, mijn vader werkt aan één stuk door en daarom doe ik dat ook. Wij zijn geschapen naar Gods beeld en de vader werkt aan één stuk door en de grootste zoon zegt, daarom doe ik dat ook. Wij moeten ook werken zolang het dag is. Maar we moeten ook de werken van God doen als wij op de Vader lijken. Dus hij werkt dag en nacht en wij zullen ook dag en nacht eigenlijk hem moeten vertegenwoordigen. Nou, die oude profeet had dat contact niet meer en zo was hij afgedwaald. Nou is er een hele belangrijke vraag. En die vraag is, hoe kun jij nou voorkomen dat God jou aan de kant zet? En terwijl ik die vraag uitspreek, denk ik, die vraag is niet goed. Ik moet hem iets anders stellen. Hoe kun jij nu voorkomen dat je jezelf aan de kant zet, omdat je stoffig bent geworden en gevangen bent komen te zitten in allerlei vaste levenspatronen? Want in wezen zet God je niet aan de kant, je zet jezelf aan de kant. Door God te bedroeven of wat voor dingen ook. En misschien kunnen we dan ook wat leren van die oude profeet. Allereerst kunnen we ervan leren, waar woonde die oude profeet? In Bethel. En Bethel betekent huis Gods. En in dat Bethel had Jerobeam een gouden stierkalf neergezet om te aanbidden. Had hij ook gedaan in Dan. En verder stelde Jerobeam een aantal priesters aan en bouwde hij tempels. Allemaal om te voorkomen dat de mensen helemaal naar Jeruzalem zouden gaan om daar God te aanbidden. Waren de zonden van Jerobeam dus ernstig? Ja. Hij bouwde verkeerde altaren in Bethel. Hij liet de mensen afgoden aanbidden door een gouden stierkalf neer te zetten. En bedenk nog één keer, die oude profeet woonde waar? In Bethel. En hij zag het niet eens. Hij reageerde niet eens. Hij deed niks aan die afgodendienst. Hij protesteerde niet tegen een verkeerd altaar en het feit dat ze een gouden stierkalf moesten aanbidden. Hij kon ook niet meer spreken namens God, want hij was de contacten met God, de fellowship met God, was hij kwijt. Hij kende de gedachten van God niet eens meer. En daarom moest God een godsman zenden, want die oude profeet had geen onderscheiding meer. En in Bethel worden verkeerde altaren neergezet en verkeerde goden moeten aanbeden worden. Als ik zo door Nederland reis en in heel veel kerken en gemeenten kom, dan kom ik tot de verdrietige conclusie dat er kerken zijn die verkeerde altaren aan het neerzetten zijn. Altaren waarvan ze niet eens meer zien dat het niet past bij Bethel, bij het huis Gods, bij de gemeente. En je zult zeggen, wat voor altaren zijn dat dan? Wat vind je van het altaar dat er niet één weg is tot God door Jezus, maar dat er natuurlijk veel meer wegen tot God moeten zijn? Ik hoor bekende evangelisten antwoord geven op de vraag, denkt u ook niet dat God genadiger is dan onze dogma's? En denkt u dan ook niet dat uiteindelijk God zal goedvinden dat er meer wegen zijn om tot God te naderen dan door Jezus alleen? Want wat moet die andere wereld dan met die andere goden? En ik hoor antwoorden geven, ik denk dat God genadiger is dan onze dogma's. Alleen één probleem is, dat de enige weg tot God, Jezus, is geen dogma, maar een vaststaand feit in de Bijbel. En op het moment dat jij zegt, er zijn meer wegen tot God, zet je een verkeerd altaar neer. Je zou ook nog kunnen zeggen, nou ja, die Jerobeam heeft dus een soort aanbiddingsdienst in werking gesteld. En wat wordt er nou aanbeden? De verkeerde goden. Maar je zou ook in onze eigen kerken kunnen kijken en kunnen zeggen, als wij nu samen een aanbidding hebben, als wij nu samen een praiseavond hebben, lofprijzing, is dat dan een praisecultuurtje geworden? En maakt het niet meer uit wie of wat we aanbidden, als wij er maar een kick van krijgen? Of zijn we nog wel bezig om God te verheerlijken in Jezus Christus? Want je kunt ook een afgod maken van je praisecultuurtje door er zelf op te willen kicken. Niet dat ik die indruk had hoor vanavond. Maar het zou kunnen. Dus je kunt ook daar een altaar neerzetten. Zijn er nog meer altaren? Ja. Het altaar van het moet allemaal maar kunnen. Het altaar van de supertolerantie. Wat vinden jullie daarvan? Ik was ergens, niet hier in de Helder hoor, in het noorden van Friesland. In een gemeente, daar was ik niet, maar er kwam iemand naar me toe. Uit die gemeente. En dat was een echtpaar. En de man sprak ook wel eens in die gemeente. En hij zegt, Kees, mag ik eens met je praten? En we hadden een gesprek. En hij vertelde, ik heb daar verschillende keren gesproken in die gemeente, zei hij. En laatst hoorde ik dat er een ouder echtpaar op scheiden staat. En die oudere man en die oudere zuster zit daar nog wel in die gemeente. Maar ze zitten niet meer naast elkaar, ze gaan scheiden. En dat komt omdat die man een relatie heeft, die oude man, met een jonge zuster. En dat zit allemaal in die gemeente en dat is al vervelend natuurlijk. Hij zegt, maar oké. Hij zegt, maar wie schetst me verbazing als ik daar zit op een zondagmorgen en dat de oudste van dienst vanaf de kansel vraagt, wie wil onze jonge zuster aanstaande zaterdag helpen met verhuizen om in te trekken bij onze oudere broeder? Hij zegt, en toen brak mijn lomp. En ik ben naar de oudste toegestapt, zegt hij. En ik heb gezegd, jongens, dit kunnen jullie toch niet maken? En het antwoord van de oudste was, als we niet tolerant zijn, loopt de kerk leeg. En toen zeiden ze nog wat. Ze zeiden tegen deze man die protesteerde, maar als het jou niet aanstaat, dan kun je maar beter weggaan. Ik denk, ja, zo loopt de kerk ook leeg natuurlijk. Maar wat voor altaar zijn we aan het bouwen dan? Het altaar van alles moet kunnen. Het altaar van de supertolerantie. in onze Bethels, in onze kerken vandaag de dag. En dat is een verdrietige zaak. Want op een gegeven moment is de kerk ziek geworden. Als we niet oppassen. En we zien het niet eens meer dat daar altaren zijn binnengekomen of aan het binnenkomen zijn. En je zult toch moeten zeggen waar iets fout zit. Ik heb de vraag gesteld: heeft de tolerante voorganger meer liefde of heeft hij gewoon gebrek aan ruggengraat? Want als je alles goed vindt, is dat liefde of is dat gebrek aan ruggengraat? Als je alles goed zou vinden van je kinderen, wat ze ook doen, hoe groeien ze dan op? Voor gal geen rat. Er moet ergens leiding zijn. En er moeten ergens regels zijn. En als ik alles goed ga praten in een gemeente, is dat geen teken van liefde, maar dan is dat heel iets anders. Denk maar even mee. Een arts kan nog zoveel van de zieke patiënt houden, maar ik kan hem niet vertellen dat hij gezond is zolang hij ziek is. Dat zou betekenen dat hij onbekwaam is. En geestelijke leiders die zieke mensen gezond verklaren, zijn in wezen onbekwaam. En daarom zullen we moeten oppassen voor de altaren die geleidelijk onze kerken binnendringen, onder het mom van alles moet toch kunnen. We moeten tolerant zijn, anders lopen de mensen weg. Of er zijn wel meerdere wegen tot God en Jezus alleen. En je kunt er zelf nog tig altaren bij bedenken. Dus die oude profeet had dat niet eens gezien. Dat er verkeerde altaren kwamen. En dan kon God hem ook niet meer gebruiken. En wat doet God nu dus? God gaat op zoek naar nieuwe godsmannen en godsvrouwen die weer de moed hebben om te spreken tegen de altaren van deze tijd. En dus komt er een godsman uit Juda. En die godsman uit Juda, die begint te spreken tegen het altaar. Moet je even voorstellen, hè? Die koning staat erop, maar die kijkt hij niet eens aan. Hij zegt, altaar, altaar, zo zegt de Heer. Je zult splijten en je as zal op de grond vallen. En daarbovenop staat die koning voor Jan Doedel, want daar kijkt hij niet eens naar. En het altaar wordt niet kwaad, maar die koning wel. En die strekt met deze arm uit en zegt, ik grijp hem. Maar er valt niks te grijpen, want zijn arm is meteen verstijfd. En het altaar scheurt en de as valt op de grond. En de koning staat daar met zijn verstijfde arm. En dan laat die godsman zien dat hij een echte godsman is, omdat hij toch ook genade kent. Want hij begint meteen te bidden. En dan wordt die arm van die koning genezen. Maar nou gaan we een ander beeldje krijgen. Een ander beeld krijgen. Want die godsman is nu klaar, hè? Die heeft zijn taak hier gedaan. Alleen hij moet nog één ding doen. Weet jullie nog wat het is? Hij mag niet meegaan naar Bethel om te eten en te drinken. En hij mag niet langs dezelfde weg teruggaan. Dus hij heeft daar gesproken tegen dat altaar. En dan is zijn opdracht in die zin vervuld. En dan gaat die godsman langs een andere weg terug. Op zich vind ik dat mooi hoor. God laat zien dat hij altijd weer nieuwe wegen heeft voor zijn kinderen. Hoewel er maar één weg tot God is, hè, Jezus. Maar verder ga jij een andere weg dan ik. En mogen wij ook zo wandelen met de Heer. Dus die godsman die gaat echt een andere weg terug. Alleen, nou maakt hij een fout. Net buiten Bethel gaat hij zitten onder een terebint. En God had niks gezegd van zitten. God had gezegd lopen. Terug langs een andere weg. En dan kan ik me zo voorstellen dat hier iemand zit vanavond. Die zegt, ja zeg, hé. Die man heeft een hoop spanning gehad hoor. Die heeft dat aan preken tegen dat altaar. Mag hij alsjeblieft even gaan zitten? Onder zo'n terebint. Van mij wel. Maar van God niet. Want God zegt, je moet langs een andere weg teruggaan. En je mag niet eten en drinken. Je moet eerst doen wat ik heb gezegd. En denk even mee. Als hij niet was gaan zitten onder die terebint, had die oude profeet hem nooit ingehaald. Dus je hebt oorzaak en gevolg. En vanuit een ogenschijnlijk kleine ongehoorzaamheid begint een enorme brok ellende. Want omdat hij gaat zitten onder die terebint, haalt inderdaad die oude profeet hem in. Dat was anders niet gebeurd. En weet je wat zo vervelend is van oude profeten? Ze spreken nog wel de taal. De talen Kanaans, weet je wel, wat ze vroeger zeiden. Die oude profeet, dat kennen ze nog. Dat is vervelend, want daarom stink je er zo makkelijk in. Dus hoewel zijn leven niet op orde is van die oude profeet, spreekt hij nog wel die vrome taal. Want wat zegt hij tegen die man Gods? Hij zegt, een engel is mij verschenen en die heeft gezegd, je kan rustig meegaan om te eten en te drinken. En terwijl ik dat lees, denk ik, wat jammer dat Paulus daar nou niet zit. Want Paulus die zegt in Galaten 1 vers 8, wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Maar ja, Paulus is er nog niet, dus die zit er ook niet. Maar die man Gods had toch beter moeten weten. Die man Gods, die had toch moeten bedenken dat hij de stem van de Heer goed had verstaan. En dat die oude profeet, als die goed was geweest, ook wel gebruikt zou zijn door God. En hoe gemakkelijk, denk ik dan, geloven we toch weer mensen die vroeger een zekere bekendheid hebben gehad. En omdat ze het vroeger goed hebben gedaan, gaan we er automatisch vanuit dat het nog wel goed zal zijn. En daarom zul je steeds weer moeten proeven of iets uit God is of niet. Die godsman had nog iets moeten weten. Na actie komt reactie. Hij had moeten weten dat de duivel het liefst komt als een engel des lichts. Hij had moeten weten dat als je goed bezig bent voor de Heer, dat je reactie kunt verwachten van de duistere kant. Hij had zich moeten realiseren dat als God hem gebruikt, dan is er iets fout met die oude profeet. Want waarom gebruikt God die dan niet? En moet je daar dan nog naar luisteren? Dus die godsman wordt toch gepakt, omdat hij is gaan zitten onder die terebint. En dat is eigenlijk super vervelend. Want nu is hij ingehaald en die oude profeet komt met leugens, staat er ook bij. En hij gaat met hem mee naar huis. En nou zeg ik heel eerlijk, komt er iets heel lastigs. Er komt iets heel lastigs. Want als dan die man Gods met die oude profeet mee naar huis gaat, en ze zitten daar in die kamer van het huis van die oude profeet aan tafel, dan ineens gaat God spreken, staat er in je Bijbel, door de mond van die oude profeet. Hallo, God laat zijn gezicht zien, hè? Maar anders dan je had gedacht. Want God gaat ineens spreken door die mond van die oude profeet. Vreemd. Eerst heeft daar een leugen door ingezeten, is er een leugen uitgekomen. En nu gaat God spreken tegen die man Gods door de mond van die oude profeet. Maar ja, er is verder geen mond. En God wil toch spreken. Dus door wie moet God anders spreken? Dus God gebruikt die mond van die oude profeet om te spreken. Weet je wat dat bewijst? Dat bewijst dat de profetische gaven en alle gaven van de geest niks zeggen over jou, maar alles over de gever. Aan de vruchten kennen we de boom, maar aan de gaven kennen we de gever. En die verwarring zit er altijd nog bij ons allemaal. Als iemand een woord van God spreekt of er volgt een wonder van genezing, dan zijn we meteen onder de indruk van die moet wel superheilig leven, dat die zulke bijzondere dingen mag doen. Maar de gaven zeggen niks over jou. Die zeggen alles over de gever. En aan de vruchten kennen we de boom. Ik kom ergens in de gemeente, een voorbeeld. Ik kom ergens in de gemeente en er komt een oudste naar me toe. En die zegt, Kees, de enige die bij ons in de kerk profeteert is broeder Piet, maar die rookt nog. Ik zeg, ja, dat is vervelend. Ik zeg, ik denk dat God ook liever door een rookvrij kanaal spreekt. En aangezien hier geen indianen zitten, hoef je ook geen rooktekens af te geven natuurlijk. Ik zeg, maar hoor je eigenlijk wel wat je zegt? Hij zegt, wat zeg ik dan? Ik zeg, je zegt, de enige die bij ons profeteert is broeder Piet, maar die rookt nog. Dat betekent dat de rest zijn mond niet open doet. En God wil toch spreken. En als wij onze mond niet open doen, dan kan God zelfs die stoelen laten spreken, of die stenen laten spreken, of die bomen laten spreken, maar God wil wel spreken. En dat betekent tevens dat het spreken van God niks zegt over die persoon. Maar wel dat God wil spreken. Weet je nog wat er staat in Matteüs 7? Dat zijn mensen die staan voor de troon van God en die zeggen, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en wonderen gedaan? En God zegt, ik heb je nooit gekend. Want ik ken je niet aan die gaven die van mij zijn, ik ken je alleen maar aan je leven. Heb je mij gediend en heb je mij gevolgd? Lastig, hè? Want we hebben het zo mooi voor onszelf op een rijtje gezet. En we hebben gezegd, het gezicht van God is dat hij alleen door heilige mensen spreekt en profeteert. Dat is Gods gezicht. Nee, zegt God, dat is mijn gezicht helemaal niet. Ik kan net zo goed door die rookonde profeteren als door die hoge priester van het jaar, Ananias, die voor geen meter deugde. Maar hij sprak een goed woord. Hij zei, het is beter dat één sterft dan dat alle sterven. Het woord was wel goed, maar de man deugde niet. Dat betekent dus dat de gaven niks zeggen over jou, maar alles over de gever. En dat wij zo zullen moeten leven, dat God zegt, ik ken je vanuit de vrucht in je leven. God laat zijn gezicht zien. Ook op deze wijze. En nou is er nog iets heel erg lastigs, en dat zeg ik meteen. Want het gezicht wat God nu laat zien, kennen wij nauwelijks. Want het is toch wel erg hard, vind je ook niet? Die man Gods heeft toch prachtige dingen gedaan. Oké, had hij niet onder die terebint moeten gaan zitten. Oké, had hij niet met die oude profeet mee naar huis moeten gaan. Had hij allemaal niet moeten doen. Maar om nou ten prooi meteen te vallen aan een leeuw en dood langs de kant van de weg te komen liggen, dat is toch wel heftig. Dat is helemaal niet het gezicht van God wat wij kennen. Hè? God is liefde. God is genadig. God vindt alles goed. God is een soort Sinterklaas. God tolereert eigenlijk alles wel. We hebben zo allemaal ons eigen godsbeeld gecreëerd, nietwaar? En een God die zo straf, dat moet oud-testamentisch zijn, toch? Hè? Zo kom je er tenminste weer uit. Ja, het gezicht van God was in het Oude Testament heel anders dan in het Nieuwe Testament. Zou dat kunnen? Het is wel dezelfde God, weet je nog? En wat vinden jullie dan van Ananias en Safira? Was dat Nieuwe Testament? Vielen ze dood neer? Jongen, dus God heeft toch nog een ander gezicht, hè? Weet je wat het punt is? God laat een enkele keer zien dat hij zonde en ongehoorzaamheid ernstig neemt. En dat doet hij door een voorbeeld te stellen. Hier bij die godsman, daar bij Ananias en Safira, daar bij Sodom en Gomorra. Maar denken jullie niet dat er meer steden zijn geweest zo slecht als Sodom en Gomorra? Denken jullie ook niet dat er meer godsmannen ongehoorzaam zijn geweest dan godsvrouwen? Denken jullie ook niet dat er meer Ananias en Safira zijn geweest? Dus door een eenmalig oordeel uit te spreken, laat God zien, ik tolereer geen zonde en geen ongehoorzaamheid. En het is Gods genade, want dat is ook zijn gezicht, dat niet iedereen die dat deed dood is neergevallen. Hallo? Misschien hadden we hier dan niet meer gezeten. Dus het gezicht van God is niet helemaal te vangen in alleen maar lief en genadig. Twee keer per jaar spreek ik in Staphorst en dat is heftig. En daar zijn nog heel wat mensen die een heel vreemd godsbeeld hebben. En ik sprak na afloop van een dienst met een mevrouw uit de traditionele kerk en ik zei, wat is je godsbeeld? En ze zei, God is een verterend vuur. Ik zeg, waarom ga je dan naar de kerk? Ze zegt, om niet in het vuur te komen. Als dat je godsbeeld is, is ook ellendig. Hè? En ik was in het westen van het land en ik zei, wat is je godsbeeld? En die persoon zei, Kees, God is Sinterklaas. Je hoeft maar te kikken en het wonder rolt uit de hemel. Wat een heerlijk godsbeeld, hè? Maar ook overtrokken en niet waar. Hebben jullie ontdekt dat we ergens allemaal vanuit onze achtergronden enzovoort een eigen godsbeeld hebben gecreëerd? En dat is gevaarlijk. Want de God van de Bijbel kon wel eens anders zijn dan het godsbeeld dat wij gecreëerd hebben. En wat gebeurt er nu vandaag de dag? Mensen maken zich een beeld van God naar hun eigen wensen. Zo zou die er volgens mij uit moeten zien. God is toch goed, God is toch lief, God is toch genadig en God vindt het allemaal niet erg en hij zal toch niet toestaan dat de duivel meer zieltjes in de wacht sleept dan hij. Dus uiteindelijk worden alle mensen wel behouden, joh. Wat zal je nog evangeliseren en zending bedrijven? Kom nou eventjes, God maakt het uiteindelijk aan het eind allemaal wel goed. Laten we ons niet druk maken. Hoe vind je dat altaar? Ook weer een altaar, hè? God ziet alles door de vingers. Ook weer een altaar. Met andere woorden, God zegt tegen ons, ik wil dat jullie eens terugkeren en je spiegelen aan mijn woord. En eens gaan ontdekken hoe ik er nou echt uitzie. Niet één facet van mijn karakter, maar alle facetten van mijn karakter. Dat betekent dus dat ik meer gemeenschap met God moet hebben om erachter te komen hoe hij er werkelijk uitziet. Want als ik naar jou luister, of naar jou luister, of naar jou luister, heb je allemaal een eigen beeld gevormd. Ook vanuit je achtergronden. Kom je uit een strenge kerk, dan mag je niet veel hoor. En op zondag mocht je al helemaal niks. Kom je uit een hele, hele vrijzinnige club, dan mag je alles. Het is maar net waar je uit voortkomt of wat je graag wil zien. En wat ik eigenlijk wil vanavond met dit verhaal, is als God zijn gezicht laat zien, zien we dan echt Gods gezicht? Of zien we een gezicht wat we zelf gecreëerd hebben? Wat we zelf een leuk gezicht vinden. Waarvan we zelf wel denken, zo zal die er ongeveer uit moeten zien. Goddelijke leiding verdwijnt als wij in zonde leven. Goddelijke leiding verdwijnt als we ongehoorzaam zijn. We zullen dus steeds weer tot die God moeten naderen die aan de ene kant genadig, heilig enzovoort is, maar aan de andere kant ook rechtvaardig en die een hekel heeft aan zonde. Nou, probeer daar eens wat balans in te brengen voor jezelf. Het probleem van de godsman in dit verhaal was dat hij wel eens een keertje luisterde naar de stem van God, maar toch het gezicht wat erachter zat niet echt kende. En de vraag is, kennen wij het gezicht van God? En dan bedoel ik niet dat gezicht wat je zelf bedacht hebt, of wat uit je opvoeding is voortgekomen, maar het gezicht van God door de hele Bijbel heen. En toen ik hiermee bezig was, toen was het net alsof de Heer tegen me zei, je moet eens bidden voor de mensen dat de bedekking over hun denken wordt weggenomen, zodat ze gaan zien wie ik werkelijk ben. Dan aanbidden ze geen verkeerde goden, maar dan aanbidden ze echt mij, zoals ik ben. En daar wil ik ook dit mee afsluiten. Ik ga voor jullie bidden. Misschien kunnen we nog een lied zingen ter afsluiting ook. En daarna is er koffie en kunnen jullie ook nog bij me komen als er nog vragen mochten zijn. Dat leek me de handigste manier om dit af te ronden. Ik ga eerst een moment, voordat we nog een slotlied zingen, vragen of er mensen zijn waarvoor ik mag bidden dat God de bedekking over je denken wegneemt. Zodat de Heer zelf mag sleutelen aan jouw godsbeeld. Zodat je de Heer gaat leren zien zoals die echt is. Zodat je echt kunt zeggen, God laat zijn gezicht zien. Niet het gezicht wat ik heb bedacht, maar een gezicht wat past bij zijn woord. Zullen we samen gaan bidden? En als je wil dat ik speciaal daarvoor bid, dan wil ik graag even je hand zien. Dan weet ik dat ik daar speciaal voor jou voor mag bidden. Je hoeft niet naar voren of wat zo gewoon. Maar wie heeft echt behoefte eraan en zegt van, bid voor mij dat God de bedekking over mijn denken wegneemt. Zodat ik God zie zoals die is. Oké, dat zijn een heleboel mensen. Oké, je mag me ook weer naar beneden doen hoor. God heeft het dan gezien. We gaan er samen voor bidden dat dit ook de manier zal zijn, zodat God zich kan openbaren aan jou op een hele bijzondere nieuwe manier. Vader, dank u wel dat u hier bent en dat u ook uw hand uitstrekt naar alle mensen die hun handen uitstrekten naar u. Wilt u op dit moment hen aanraken en Heer, zoals u hebt gezegd, wil ik hen reinigen en de bedekking over hun denken wegbidden in de naam van Jezus. Heer, reinig hun denken, opdat ze u zullen zien zoals u werkelijk bent. En dank u wel, dat u dat gaat uitwerken door hun levens heen. Heer, reinig ons van onze zelfgecreëerde godsbeelden. Maak ons los, wat we allemaal zelf hebben bedacht. En laat ons zien wie u bent. En Heer, wij weten zeker dat u liefde bent. En we weten zeker dat u genadig bent. Maar we weten ook zeker dat u heilig bent. En we weten ook zeker dat u rechtvaardig bent. Heer, er zijn een aantal dingen die weten we wel. En help ons zo, Heer, zelf in balans te zijn als we denken aan de dingen van u. Vorm ons naar uw beeld. Want u heeft ons geschapen naar uw beeld en gelijkenis. En wij geven ons daaraan over. Opdat u in alle facetten van wie u bent ook zichtbaar kunt worden door onze levens heen. Begin dat vanavond in ons uit te werken, Heer. En laat ons elke dag een beetje meer zien van uw gezicht, van wie u bent. Tot eer van uw machtige naam. Amen. We gaan een lied zingen en dan wil ik jullie nog de zegen meegeven. Kan dat nog? Of, ja, ik heb een lied, maar misschien kan dat ook wel. Maak mij een beeld van u, hebben we dat? Nee, hoe was het ook alweer? Nee, ik bedoel niet die uit Johan de Heer. Volgens mij staat er in opwekking ook iets van naar zijn beeld. Weet iemand het toevallig? Maak mij rein voor u. Ja, heel goed van jou. Maak mij rein voor u, ja. Ik weet niet welk nummer het is, hoor. Ja? Oké. Ja. Zullen we gaan staan en de zegen van de Heer in ontvangst nemen? Vader, dank u wel dat u ons hier gebracht hebt en we bidden ook dat u ons veilig weer brengt op onze plaats van bestemming. Laat uw hand op ons zijn, zegen ons en stel ons tot zegen. De vrede van God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus en de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest is met ons allen, tot eer van zijn naam. Amen. Wel thuis en drink nog even wat koffie of thee, nog gesprekken. En als je nog een vraag hebt, ik ben er nog even. Oké.